Dames en heren, het is 8:30. Ik open deze vergadering en wens u allen hartelijk welkom. D66, ja, dat weet ik niet. Misschien komt hij nog. Ja, oké, okay, ja, goed. Helemaal in de war. Ja.
Ik kreeg een antwoord, meer niet.
Als ieders belang.
Ik kreeg een antwoord van mijn collega. En die zei PvdA, zit daar.
Nee, deze is het. Goed. We hebben quorum. Dit is eigenlijk een beetje een bijzondere vergadering. Want normaal gesproken zou deze vergadering om 8:00 beginnen. En zou ook het onderwerp zijn ons park. Maar dat is door vakantieperikelen dus verschoven naar verleden week. En aangezien de vakantieperikelen nog steeds een beetje duren, is het weer wethouder Adriani die zijn collega vervangt. Maar die had zijn onderwerp? Ja, oké, het is zijn onderwerp, nog beter. En hij had eerst een kleine andere verplichting, dus vandaar dat we het een 30 minuten uit moesten stellen. Maar u heeft gezien, hij was keurig op tijd binnen. Daarmee is de vergadering geopend. We hebben geen insprekers. We hebben twee rondvragen, één van de SP en één van de VVD. En zoals u weet, het enige onderwerp is punt 2 van de agenda. En daar wilde ik nu maar mee beginnen. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, ik wil even voorafgaand dat we beginnen, wil ik even gemeld hebben dat wij het vreemd vinden. Waarom is morgen de informatieavond hierover en gaan we nu de commissieavond al op voorhand doen? Daar wil ik graag een antwoord op hebben voordat we beginnen.
Ik denk dat het niet duidelijk was dat dit iets te maken heeft met het antwoord van morgen. Maar ik zal het bij de initiatiefnemers vragen of zij even kunnen uitleggen wat er morgen besproken wordt ten opzichte van dit onderwerp.
Ja, voorzitter, dank. Dat kan ik wel. Het is inderdaad zo dat het onderwerp van morgen niet of straks zeer zijdelings verband houdt met het onderwerp van vanavond. En bovendien de planning zo was dat morgenavond een reserve informatieavond was en wij in overleg met de Griffie daar gebruik van hebben gemaakt. En dat is gewoon zoals het rooster is, zoals dat hier is afgesproken. En voor de duidelijkheid, morgenavond gaat het dus over huurbeleid. Daarvoor is de Woonbond uitgenodigd. En het gaat over de adviescommissie Wonen. Daarvoor is het vakpunt Wonen uitgenodigd. En volgens mij hebben we het vanavond over een ander onderwerp dan wat daar aan de orde komt. Maar als de wethouder dat anders ziet, mag hij dat eventueel ook nog maar. Ik zie hem glimlachen, dus ik neem aan dat hij dat ook deelt.
Ja.
Nee, klopt, maar als hij eventueel nog een link met dit, maar ik denk het niet.
Voorzitter, waarom, als ik zo vrij mag zijn, ja, waarom staat er dan het programma De Vernieuwde Woningwet bij 1 juli 2015 bij?
Ik denk dat eigenlijk daar, dat is hetzelfde antwoord wat u dan krijgt. Meneer De Mol.
Ja, voorzitter, de woningwet en ik neem aan dat de wethouder dat kan aanvullen, maar de woningwet 1 juli 2015, als die bekrachtigd wordt, die gaat voornamelijk over samenwerking tussen corporaties, gemeentes en de Woonbond. En huren maakt er ook een onderdeel van uit, maar ik denk dat we daar vanavond een vraag over gaan stellen.
Nog verder opmerkingen? Dan laten we het daarbij en dan stel ik de vraag weer, wie mag ik als eerste het woord geven? CDA.
Voorzitter, dank u wel. Ik ga eerst even aankondigen dat wij nog een drietal technische vragen hebben, die ik hier dus niet ga stellen, want dan krijg ik te horen, je mag geen technische vragen stellen. Wat ik bij op de voorhand wethouder wil vragen, of wij voor dinsdag daar een antwoord op zouden kunnen krijgen. Het zijn geen moeilijke vragen. Want dan kunnen we kijken of het wel dan een bespreekstuk dan een hamerstuk laten zijn. Dus dat was even vooraf aan het geheel. Het procedurele gedeelte van ons geheel. Dan heb ik een paar inhoudelijke punten. Een lijvig stuk. Al lezende er doorheen goede dingen. Ik denk dat dat ook wel eens gezegd mag worden. Alleen roept het raadsvoorstel een paar vragen op. Het eerste deel is Als je kijkt naar de huisvestingswet, dan is er een regionale afstemming verplicht. En er is een gedeelte wat lokaal ingevuld mag worden. Onze vraag is, wat is uw overweging, dan wel uw politieke keus geweest, om voor Nieuwegein een ander deel afwijkend te maken dan bij andere gemeentes? En dan gaat dat bijvoorbeeld over de hoogte van de koopwoningbedragen. Waarom zijn wij afgeweken, dat is eigenlijk mijn vraag, waarom zijn wij afgeweken van anderen? En waarom hebben we niet gekeken, zoals bijvoorbeeld bij de WIL, of we daar een gemeenschappelijke regeling met de andere gemeentes konden maken? Dat is de eerste vraag. Dan onder punt 6. Daar maakt u op een moment gebruik van de harthuisclausule. Bij het vaststellen van die indicatie voor die urgentie. Is dit niet een oneigenlijk gebruik van de hardheidsclausule? En de tweede vraag die daarachter is, waarom heeft u dit zo gedaan? En dan heb ik over punt 7 nog een vraagje. Daar wordt gekeken naar een aantal alternatieven. En daar wordt met name het alternatief om die koopprijsgrens mee te laten lopen van 2,65 naar 2,25 1 juli 2016, wordt afgeraden. Wat is de keuze hiervoor, of de achtergrond voor de keuze geweest? En wat kan het nadeel concreet zijn als we die grens wel zouden afbouwen? Dat zijn mijn vragen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan heb ik Christine nu de heer Ensink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij werden ook getriggerd door inderdaad die fixering op van de koopprijsgrens. Nou ja, goed, D66 had dat ook aangezien de technische vraag. Nou, dat gaf wel wat helder. Want onze eerste was van, nou, dat is wel gek. We hebben een woonvoorraad die afgeschermd wordt voor starters en minder daadkrachtige doorstromers. En terwijl die niet in aanmerking komen voor de nationale hypotheekgarantie. Nou, dat hadden we zoiets van, nou, dat is op zich wel vreemd. Maar aan de andere kant zijn we wel blij dat hiermee niet allemaal woningen gaan onttrekken aan de sociale woningbouwsector. Door die prijs te verlagen, dan valt er een deel weer buiten. Nou ja, bij de alternatieven staat het precies andersom. Maar goed, wij hebben zoiets van, nou, dan blijven ze dus gewoon in het sociale domein. Nou, en dat betekent wat ons betreft dat er misschien wat minder druk komt op al die sociale woningbouw die erbij zou moeten komen. En voor de rest vroegen we inderdaad ons af dat er, vonden we het vreemd dat er inderdaad afgeweken wordt bij een regionale verordening, maar dat als ideaal was graag gesteld.
Dank u wel. Mevrouw Schouten.
Ik heb geen aanvullende vragen, voorzitter. Dank u wel.
Wie van ieder is belang? Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij bij de voorgestelde oplossing, bij 6, daar staat de lokale voorraad, 25% van de woningen regionaal. Wordt toegewezen 25% lokaal. En waar blijft de andere 50%? Dan heb ik het volgende, voorzitter. Nu is het de urgentie, willen ze gaan doen dat ze gaan kijken of het een vechtscheiding is. Nou, voorzitter, wie gaat bepalen of het een vechtscheiding is? Dat vind ik wel heel clausibel. Waar ik ook over val is dat het eigenlijk een heleboel bijzondere gevallen zijn. En dan praat ik bijvoorbeeld over een gezin wat gaat scheiden. Die kinderen zitten op school midden in hun leren met vriendinnen en alles. En die worden in één keer eruit gehaald. Dan krijg je, naar ons idee, maak je er dan een probleem bij. Dus mijn vraag is, valt dat onder het onder de bijzondere dingen? En heeft u maar een paar expres genoemd, of zijn er veel meer gevallen? Want ik lees ook niks over mensen die gaan scheiden, aanpassingen in hun woning, of die dan een aangepaste woning ook terugkrijgen. En allemaal dat soort dingen meer, voorzitter. Dus ik vind het een begin, ik vind hem niet af. Ik mis gewoon nog dingen daarin. De alternatief die u geeft lijkt mij, u ontraadt gelijk, dus u heeft niet een alternatief voor ons. Dus Ik vind het een beetje zwak als u dat zo schrijft. Vervolgens gaan we naar de hoofdstuk 5, de huisvestingsverordening. En daar heeft u de leemteclausule weer in gefietst. Of u heeft hem laten staan en die willen wij eruit hebben. Tot zover.
Welke is dat, hoofdstuk 5?
Huisvestingverordening. Hoofdstuk 5, slotbepalingen. Ah, artikel 5.1, de hardheidsclausule.
Staat dat dan in een bijlage?
In de bijlage, ja.
Oké. Okay.
Maar het is een leemteclausule en die zouden we verbannen, had ik begrepen.
Oké, dank u wel. Meneer Bakhtali.
In die stukken wordt ook gesproken over dat er een schaarste is aan sociale huurwoning. Ik had in oudere stukken gelezen dat er een aanpak, een lege kantoor aanpak aan de gang is om voor transformaties van lege kantoorruimtes naar woningbouw. Ik vroeg mij af of sociale woningbouw een plekje in die transformatie van kantoorruimte heeft naar woningbouw. Ja, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Egelgoor.
Ja, dank u wel. Aantal dingen, vragen die ik had, zijn inmiddels al gesteld. Wat mij ook samen met, ben ik het even met mevrouw Verbeek opviel, in de paragraaf van het raadsvoorstel over de voorgestelde oplossing, kom ik eigenlijk alleen relatiebeëindiging en mantelzorg tegen. En ik vroeg me af of dat een bewuste keuze is om alleen die twee op te nemen in het raadsvoorstel. En wat ik daar ook in mis, is dat met name bij relatiebeëindiging het draait om het wel of niet hebben van kinderen. Het uit elkaar gaan van een stel is niet een reden voor een urgentie, maar het hebben van kinderen is daar wel cruciaal in. En die mis ik in de tekst. Wat ik me ook afvroeg, in de lokale afspraken staat bij binding dat er op dit moment niks voor geldt. En ik vroeg me af hoe het college de lokale toewijzing aan dus mensen die een binding hebben met Nieuwegein dan gaat regelen. Want die vind ik onvoldoende terug. Terwijl we weten dat er een groep is die graag in Nieuwegein wil wonen, maar hier moeilijk een passende woning kan vinden. En dan heb ik ook nog een vraag over de lokale toewijzing. En dat is een vraag ook aan de wethouder. In hoeverre de lokale regels die nu zijn voorgesteld voldoende ruimte laten voor een carrière, een wooncarrière voor alleenstaanden. Want wat ik er een beetje uit de proef is dat alleenstaanden één of twee kamers kunnen huren. En nooit voorrang krijgen bij een grotere woning. Maar dat zou betekenen ook als je wel voldoende inkomen hebt, dat je een duurdere woning kunt betalen. En ook een grotere woning, maar hem dus niet kunt krijgen. En daar zou ik wel graag wat toelichting op hebben. Of dat een bewuste keuze is of dat het er wel in zit, maar dat ik het misschien niet goed gelezen heb. En als laatste lees ik in het rapport over de schaarste dat in Nieuwegein met name jongeren in de categorie van 30 tot 45 jaar de laagste slagingskans hebben om hier op de woningmarkt een huis te vinden. En ik vroeg me af in hoeverre het lokale beleid wat nu wordt voorgesteld daarbij gaat helpen om die groep te faciliteren. En dat was het.
Dank u wel. Meneer Al-Moussaoui.
Ja, dank u voorzitter. Nou, voorzitter, we kunnen de verordening in grote lijnen onderstrepen. Ik vind het een goede zaak dat er een aantal dingen strak getrokken zijn. Daaronder vallen onder andere de aangescherpte regels met betrekking tot urgentie. Met name de beperking voor lokale voorrang. En wat ik volgens niet kan vinden is de bijlage over de lokale keuzes in de bepaling dat wij in Nieuwegein vasthouden aan de grens van 265.000 euro voor woningen waarvoor deze acties een vergunning nodig is. Dus ik zou misschien daar een antwoord op willen. Nog heel even over die koopgrens. Ik probeer even iets helder te krijgen. Het voorstel dus is om niet akkoord te gaan met de verlaging. Waardoor het aantal koopwoningen dat onder de vergunningsplicht gaat vallen op een hoger niveau blijft dan anders het geval zou zijn. Heeft dat invloed op de streefwaarde, 30% streefwaarde sociale huurwoningen? Ik bedoel, op het moment dat je onder de vergunningplicht valt, dan kan dat toch invloed hebben op ook hoeveel huizen ter beschikking worden gesteld voor sociale huur. Dus ik zou daar graag een antwoord op willen. In het voorstel bij financiële aspecten wordt er gesproken over financiële compensatie bij verlies van zelfstandige woonruimte. Is hier sprake van verlies aan sociale huurwoningen doordat corporaties aan die omzettingen zoals die daar staan en daarvoor een incidenteel bedrag aan de gemeente moet betalen? Sinds 2008, hoe moet ik dat zien? Want ik snap niet helemaal precies wat daar wordt bedoeld. Dat staat dan in het voorstel onder financiële aspecten. Nog even een vraag over de bijlagen, lokale voorrang. Of het lokaal beleid ten opzichte van de verordening. Onder D en E, binding en bijzondere doelgroepen. Worden daar ook mantelzorgers mee bedoeld? Of vallen mantelzorgers ook onder die doelgroep bij D en E? Dat staat er niet expliciet in vermeld. Oh, ik hoor mijn collega iets zeggen. En dan heb ik als laatste, het gaat over gemeentelijk woonbeleid op grond van artikel 2.6.1, lid 3, adverteren van vrijkomende woonruimte. Hoe zit het met de toegezegde speciale platform, kan ik me herinneren, dus ongeveer 2,5 of 3 maanden geleden dat we hier zaten. En daar zou een platform komen waarin speciale doelgroepen een platform krijgen om daar een beter overzicht te krijgen van de geschiktere woningen. Zorgbehoevenden en senioren. Daar zou een platform voor komen. Dat vind ik niet in het stuk terug. En het kan ook zo zijn natuurlijk dat het niet haalbaar was. Maar graag daar een antwoord op. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Bamberg.
Dank u, voorzitter. Ik heb 3 opmerkingen inhoudelijk bij deze voorgestelde verordening. De schaarste aan woningen is opnieuw onderbouwd door een uitvoerig RIGO-rapport. De benodigde wachttijd van zo'n 8 jaar, zowel in Nieuwegein als in Utrecht, is natuurlijk niet acceptabel. En het blijkt uit het rapport dat vooral gezinnen moeite hebben om binnen redelijke tijd een woning te vinden. Sturing blijft dus nodig en daarmee ook de noodzaak voor een verordening. Want het is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling dat we allemaal nog lokale verordeningen hebben, maar hier is en blijft het dus helaas nodig. Omdat de nood zo hoog is, stelt het college ook voor om minder urgenties toe te wijzen. Dat is al genoemd, minder bij echtscheiding. Ja, je moet wat, dus daar zijn we het wel mee eens. Veel keus om wat meer woningen op een andere manier toe te kunnen wijzen heb je eigenlijk niet. En voor de echte vechtscheidingen blijft dan de hardheidsclausule van toepassing. Wij kunnen ons daar wel in vinden. Het tweede punt is, Nieuwegein krijgt en neemt de ruimte voor het maken van lokale keuzes. Onder andere doorstroomregeling voor ouderen. Een goede zaak dat in regionaal verband mogelijk blijft. Alhoewel het misschien nog een hele toer is om de verordening ongeschonden door alle 16 gemeenteraden heen te loodsen. Want dat is wat nu staat te gebeuren. Maar bij gebreken van een bru moet het dan maar zo. Die zou bijna heimwee naar bru krijgen. Maar goed dat er nog enig regionaal overleg overeind blijft. Nieuwegein spint er garen bij. Ten derde, bij het onttrekken, samenvoegen en splitsen van woningen is al meer aan de orde gekomen. Die huurprijsgrens. Het college stelt voor om die niet mee te verlagen met de landelijke trend naar €225.000, maar te houden op de oude grens van €265.000. En gezien onze woningvoorraad, die voor de helft ongeveer onder de €200.000 ligt, is dat eigenlijk geen overbodige luxe. Het is de enige manier om starters en doorstromers nog een beetje te helpen en te beschermen. Dus ook daar kunnen we ons in vinden en dat betekent ook dat voor ons een hamerstuk zal zijn. Dank u.
Dank u wel. Meneer Van Douwen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het was een lijvig stuk. Allemaal regels. We hebben onder hoofdstuk 1 49 punten hebben daar zien staan met de omschrijving erbij. En wij hebben uiteindelijk 2 vragen bedacht en die wil ik u nu stellen. Dat gaat over de bijlage 2, de doorstroming. Daar wordt een leeftijdsgrens genoemd van 65 jaar. Even het stuk erbij pakken. Dat is de huidige doorstroomregeling voor ouderen blijft van kracht. 65-plussers die een eengezinswoning of grote meergezinswoning, 5 of meer kamers achterlaten enzovoort. De vraag die bij ons opkwam, en dit is waarom er gekozen is voor 65 en waarom niet bijvoorbeeld voor 55. Dan ben je ook meestal uit de kinderen. En in een artikel in het AD van 1 juni wordt die indruk ook gewekt dat dat gewoon in de omliggende plaatsen al het geval is. Dat is een verhuisregeling, staat er voor 55-plussers, wordt uitgebreid. Dus het kan een tikfout zijn, maar misschien kan de wethouder hier wat duidelijkheid over verschaffen. De tweede opmerking, ik weet niet of die hier vanavond thuis worden of morgenavond. Stel dat er zo'n eengezinswoning leegkomt, die geschikt is voor dat er dus door die doorstroming. Dan heb ik de indruk dat de woningbouwvereniging, Mitros of Jutphaas, de mogelijkheid hebben om die woning te verkopen. En ik vraag me af, dan voegt dat dus niets toe aan de voorraad huurwoningen waar we zo om zitten te springen. En ik heb in het stuk geen garantie kunnen vinden hoe dat geregeld is. Misschien is dat iets voor morgenavond, maar misschien kan de wethouder daar wat over zeggen. Want als we dus woningen leegmaken door doorstroming en ze worden daarna verkocht door de woningbouwvereniging. Ja, dan hebben we er natuurlijk niks aan. Dan kun je prachtige regels maken. En het bestand is al heel mager, zeg maar, van huurwoningen. Dan komt er dus geen huurwoning bij. Misschien dat daar wat uitleg over gegeven wordt. Dank u wel.
Meneer de Mol.
Ja, voorzitter, dank. Nou, ik sluit me aan, wij sluiten ons aan bij de vragen die gesteld zijn. En dan heb ik nog een paar vragen en opmerkingen. Het besluit geeft aan onder punt 2 kennis te nemen van de lokale keuzes huisvestingsverordening, vastgesteld door het college op 19 mei. En nou hebben we dat hier eerder al eens aangegeven in de commissie en ook in de raad, dat wij altijd op een laat tijdstip en voor een deadline met stukken geconfronteerd worden. Dus ik zou het toch op prijs stellen om dit toch weer te benadrukken, om het eens wat eerder aan ons toe te zenden, zodat wij ons daar beter in kunnen verdiepen. Dus ik hoop dat de wethouder dat ter harte gaat nemen. Want 1 juli is weer volgende week, dus wij zullen daar gewoon over moeten beslissen. Verder heb ik een vraag wat betreft de grens van de nationale hypotheekgarantie. Nou is het ook zo dat waarschijnlijk vanaf volgende maand mensen 10% van het koopbedrag, daar moeten ze eigen kapitaal voor inbrengen. Moet u dan de grens niet ook verhogen aan de onderkant? Tijdstip heb gehad. Nou, dan is er nog een ander verhaal. Deze verordening. Er komt waarschijnlijk een regeling dat huurcontracten voor starters maximaal 5 jaar gaan gelden. Ik kan daar niks van terugvinden. Verder is deze verordening. Goed, de BRU stopt ermee, dus u moet wel voor 1 juli. Deze verordening is van 2015 tot 2019. Nou hebben we het net al even incidenteel genoemd, de herziene woningwet per 1 juli 2015. Stel dat er regels of nieuwe regels in staan die toegepast moeten worden. Hè, zoals wij al eerder gezegd hebben, verantwoording volgt of besluit volgt verantwoording. Dus een hogere overheid is altijd leidend. Hoe gaat u dat dan toepassen? En of komt u hier dan mee terug naar de raad? Tot zover onze bijdrage.
Dank u wel. Dames en heren, we doen dit in één ronde, dus u kunt de wethouder vragen stellen tijdens zijn beantwoording. De wethouder.
Dank u wel, voorzitter. De heer Bamberg refereert er al aan. We hebben dit al een jaar of 20 niet meer gedaan met elkaar. Het vaststellen van een huisvestingsverordening. Want dat gebeurde altijd in BRU-verband. En niet vanwege de huisvestingswet, maar vanwege het feit dat de BRU, in ieder geval als WGR-plus-regio, is opgeheven. Ligt het nu hiervoor in de gemeenteraad. En het ligt hiervoor, en dat is wel de directe aanleiding vanwege de nieuwe huisvestingswet die ons opdraagt om voor 1 juli zo'n nieuwe verordening te hebben. En dat was een hell of a job, meneer de Mol, vooral omdat we wel de ambitie hadden en nog steeds hebben om die regionale woningmarkt met die 16 gemeentes wel in stand te houden. En dus ook die nieuwe verordening met z'n 16e te doen. En dat vraagt gewoon doorlooptijd. Ik had het u ook liever eerder toegezonden, maar het was niet eerder beschikbaar dan dat.
Meneer de Mol.
Ja, voorzitter. Ik vind het een prachtig verhaal van de wethouder, maar u schrijft zelf in uw raadsbesluit dat 19 mei dit al door het college was vastgesteld. Dus u had het ons gewoon toe kunnen doen.
De lokale beleidsregels. Ja, dat was inderdaad op 19 mei. Net als het raadsvoorstel overigens, wat op 19 mei vastgesteld is en daarna via de griffier in het presidium naar u toegestuurd is. Hij heeft de looptijd tot 2019, om dan maar meteen even bij die wat procedurele dingen te blijven. Waar de heer De Mol zegt terecht, ja, er kunnen tussentijds weer regels veranderen. Er zullen tussentijds ook regels veranderen. Sterker nog, wij zullen zelf ook tussentijds tot nieuwe inzichten komen. Het was in bruverband was het goed gebruik om 1 à 2 keer per jaar een nieuwe huisvestingsverordening of een aangepaste huisvestingsverordening vast te stellen. Dus zolang de situatie is zoals die nu is, zullen we dit onderwerp vaker met elkaar bespreken. Overigens ben ik het wel met het CDA eens dat het best wenselijk zou zijn om ook in het tijdperk na de BRU te kijken of we niet met elkaar in een vorm van een gemeenschappelijke regeling zoiets als de huisvestingsverordening wel kunnen borgen. Maar dat is een proces wat in ieder geval in een wat ander tempo loopt en waar we ook hier in de gemeenteraad nog een keer uitgebreid over komen te spreken. Wij zullen uw vragen voor dinsdag beantwoorden als ze inderdaad eenvoudig zijn. Ik vraag de voorzitter dan om even met de griffie af te stemmen dat ze dan ook doorgezonden worden. Want normaal zou die dan anders blijven liggen tot vrijdag met de reguliere zending. Maar nou, dat regelt zich, neem ik aan, wel. De basis voor de huisvestingsverordening in de nieuwe huisvestingswet is schaars. Een aantal van u noemde dat. En in feite is dat ook meteen het hele knooppunt in de woningmarkt. Hè? Aan de ene kant is het hoeveel woningen heb je? Heb je er voldoende? Kun je er voldoende bijbouwen om in de woningbehoefte te voorzien? En zolang dat niet het geval is en het middel dus schaars is, hoe ga je dan met die schaarste om? En dat is waar we het nu over hebben. Hoe verdeel je de schaarste? Wel degelijk zit er ook in de kantoortransformatie, meneer Bakhtadi, een belangrijk aandeel sociale woningbouw. Woningbouwvereniging Jut Vaas heeft onlangs aan de Einsteinbaan, ik meen dat er 38 waren, sociale huurwoningen in een getransformeerd kantoor opgeleverd. En is op dit moment bezig aan de Lekboulevard op de Bakermonde om nog eens 106 sociale huurwoningen in een te transformeren kantoor te realiseren. Dus die krijgt daar een goed plek. Een goede plek. Ja, en dan vraagt de VVD. De schaarste zit vooral bij gezinnen tussen de 30 en de 45. Blijkt ook uit het RIGO-onderzoek. En gaat dit beleid daar nou bij helpen? Nou, maar mondjesmaat. Wat echt helpt, is dat we voldoende woningen voor die doorstroming hebben. Zodat de woningen die we hebben ook weer beschikbaar komen. Om daar die gezinnen in te kunnen huisvesten. Dat is overigens een vraagstuk waar we het in het kader van zowel de woonvisie als toekomstvisie nog met elkaar bij gaan stilstaan. SEC, het toewijzingsbeleid, zal daar niet veel aan veranderen. Hetzelfde geldt, zeg ik richting de heer Verdouw, voor de vraag of zo'n woning dan verkocht mag worden. Ja, dat mag op zich. Of dat ook gebeurt, hangt af van de prestatieafspraken die we naar aanleiding van de woonvisie maken. Dus dat is, dat beleggen we daar op dat moment. En het zal morgen ook zeker aan de orde kunnen komen. Die bewaar ik dan even tot het laatst. Dan de toewijzing, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Hoe wijs je toe om die schaarste goed te verdelen? Ieders belang vraagt, waar is die andere 50% gebleven? Wat de nieuwe huisvestingswet zegt, is je mag voor 25% van de woningen mag je een lokale bindingseis stellen. Dat doen wij overigens niet als gemeente Nieuwegein. Voor 25% mag je een regionale bindingseis stellen. Dat betekent dus dat je voor die overige 50% geen bindingseisen mag stellen. Dus voor de helft van de woningen die op de markt komen, mogen wij van de wet geen hek meer om de regio heen zetten. Als iemand uit Delfzijl of Maasbracht of waar dan ook in zo'n woning wil, dan mag die dat. Dat is de essentie van de nieuwe wet. En daar kunnen wij dus ook bij verordening niet iets anders mee doen. We hebben dus zelf op dit moment geen lokale bindingseisen geformuleerd, zeg ik richting de VVD. Wij gebruiken die 25% vrije ruimte om meer op doelgroepen woningen toe te kunnen wijzen. Dat is ook wat u in hoofdstuk 3 aantreft. En of dat dan tot een wooncarrière voor alleenstaanden leidt die meer gaat bedienen. Niet binnen de sociale woningvoorraad, stel ik mij zo voor. Ik gun iedere alleenstaande en overigens ook ieder gezin en ander type huishouden dat ze meer gaan verdienen. En dan gun ik ze ook dat ze doorstromen naar een woning buiten de sociale sector. Want dat brengt weer woningen voor de doelgroep. Dat
is een vraag van mevrouw
Verbeek, maakt niet uit, voorzitter. Verbeek. Voorzitter, ik heb even een vraag nog. Die was ik net vergeten, maar hij past hier prima tussen. Er zijn ook mensen die tussen wal en schip raken. En waarom? Omdat ze net te veel verdienen om te huren, maar te weinig om te kopen. Wat gaan we voor die mensen doen?
Ja, dat is een probleem. Vandaar ook in de woonvisie een appel om wat we dan de goedkope middeldure huur ook aandacht te geven. Dus woningen voor huren. Tussen de 700 en de 850 euro. We hebben daar net vorige maand natuurlijk een nieuwe regeling voor startersleningen voor opgetuigd. Juist ook om in dat gat te duiken. Dus dat zijn de instrumenten die we daarvoor hebben. In het kader van de verordening kunnen we daar niet veel mee doen. Want die ziet alleen maar toe op de gereguleerde woningvoorraad.
Mevrouw Van Beek.
Ja, voorzitter. Maar dat is nou precies het punt. Als je 700, 800 kunt betalen, kun je ook kopen. Maar het is juist om die groep die er net boven zit. Dus net onder zit, zou ik maar zeggen.
Ja. Ja, en dan gaat het. Dan doelt u waarschijnlijk op de mensen die net boven de 34.000 euro verdienen. Hè, want die mogen van de wet niet meer toegewezen worden in de sociale huurwoning. Dus daar kan ik met deze verordening ook niks mee regelen of repareren. Die toegang is door de wetgever afgesneden. Dus daar kun je inderdaad hooguit met zo'n instrument als startersleningen kijken hoe je daar dan toch een woonfaciliteit voor kunt beschikbaar stellen. In die toewijzing, ja, een voorrangsregeling voor, of een bijzondere doorstroomregeling voor mensen van 65 jaar en ouder. Waarom niet 55? Is dat de slip of de pen? Nee, dus heel bewust gaat het om, hebben we gekozen voor de grens van 65. In alle eerlijkheid, meneer Verdouw, 55, dat is toch de seniorenlabel uit de jaren 90. We zien dat we allemaal ouder worden en fitter ouder worden. We zien ook dat die doelgroep groot is in Nieuwegein, ook van 65 jaar en ouder. Dat ook dichter bij het moment is dat je ook behoefte hebt, bijvoorbeeld aan gelijkvloersheid of nultreden woningen. Dus we hebben gezegd, laten we eens met die doelgroep beginnen, want dan komt er al een boel leeg. En als je ziet ook vaak dat bij mensen die 55, 56, 57 zijn, die stap ook nog te vroeg is. Die voelen zich nog prima in hun eigen woning.
Meneer Verdouw.
Ja, volgens mij gaat het om het effect wat je ermee bereikt. Ik bedoel, dan maakt die leeftijd toch niet uit.
Nee, daar heeft u gelijk in, maar je wilt verschillende effecten bereiken. Kijk, we hebben ook maar zoveel woningen die voor die doorstroming in aanmerking komen. Hè. Het aanbod is ook daar niet zo heel erg groot. Dus je kunt niet iedereen bedienen. Ik zou nog veel meer willen bouwen om dat te realiseren. Maar daar kunnen we het op een ander moment nog eens met elkaar over hebben. En dan wil je natuurlijk ook graag dat de gelijkvloers- en nultreden woningen met name bij die doelgroep terechtkomen, die daar ook vanwege hun naderende fysieke gesteldheid het eerste baat bij hebben.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk een algemene vraag aan de wethouder. Kijk, we hebben het over doorstroming en over beschikbaarheid van sociale huurwoningen, maar hoe past eigenlijk hier het vluchtelingenvraagstuk in? Want ik bedoel, u weet dat de grenzen van Europa overspoeld worden. En dat er als lidstaten allemaal een aantal toegewezen krijgen. En die worden weer over de gemeentes uitgespreid. Dus hoe gaat u dat probleem tackelen, oftewel implementeren in dit verhaal?
Ja. Niet, voorzitter. Ook daar gaat deze verordening niet over. Het Rijk draagt ons op om jaarlijks ons evenredig deel van het statushouders. Het zijn, er worden verschillende termen gebruikt, asielzoekers, vluchtelingen, statushouders. Het gaat om statushouders, hè, dus mensen die een volwaardige verblijfstitel in Nederland hebben. Die moeten wij huisvesten, die gaan mee met de urgenten, om het zo maar te zeggen. En die getallen lopen op dit moment wel op. Dat zet wel extra druk op op de beschikbare woningvoorraad. Maakt de schaarste eigenlijk alleen maar groter. De vijfjaarscontracten, dat is in ontwikkeling bij het Rijk. Om die mogelijkheid te creëren. Ik heb nog geen idee hoe dat eruit gaat zien. Ik heb er toevallig vanochtend nog met minister Blok over gehad. Hij sleutelt daar nog aan. Of we daar lokale experimenteerruimte voor krijgen, of dat het een standaard wordt, ik heb er nog geen idee van. Maar zo gauw zo'n instrument beschikbaar komt, ja, dan zullen we dus met een wijziging van de verordening moeten komen. Woningruil dan nog even als middel voor toewijzing, want dat is volgens mij waar D66 een maand of drie geleden aan refereerde. Kun je niet meer matchen tussen mensen die via woningruil in een geschiktere woning zouden kunnen komen? Op dit moment loopt er in Utrecht een experiment over met name hoe we woningen met zorgvoorzieningen het beste kunnen koppelen aan mensen die ook zorg nodig hebben. Daarin worden ook gekeken naar dit soort instrumenten, maar dat vraagt nog wel wat meer studietijd om daar uit te komen. Dan urgenties. Een aantal van u heeft vragen gesteld over de scheidingen. Wat we zien in het land... Nee, ik moet anders beginnen. Wat we zien in onze regio is dat het vaak voorkomt, onder de oude verordening, dat vaker dan landelijk degene die de woning niet toegewezen krijgt, toevallig ook degene is die de zorg voor de kinderen toegewezen krijgt van de rechter. En wat we zien in andere regio's waarin een clausule vergelijkbaar als deze geldt, dat rechterlijke uitspraken zich meer richten naar hoe ook de woonruimteverdeling in elkaar zit. Oftewel dat ze met het toewijzen van de woning ook rekening houden met wie de zorg voor de kinderen heeft. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest, dat mensen, gezinnen met kinderen niet op straat komen. Dus scheiding en dan de zorg voor kinderen is een reden voor urgentie. Wat we hier in feite zeggen is, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij het scheidend echtpaar en bij de juridische behandeling, de gerechtelijke behandeling daarvan. Dat als je kinderen hebt, dat dan een woning die je hebt ook beschikbaar komt feitelijk voor die kinderen en dus voor de partner die de zorg voor de kinderen toegewezen krijgt. Dat is wat we nu verankerd hebben. Wij hebben ons terdege gerealiseerd dat dat tot een toename van het aantal urgentieaanvragen en ook urgentietoekenningen zal leiden. Want juist in die situatie van vechtscheidingen kan dat lastig liggen. Waarom we alleen vechtscheiding en mantelzorg in het raadsvoorstel noemen is omdat dat de grote wijzigingen zijn ten opzichte van de oude systematiek, zeg ik even, richting de VVD. Dat is waarom we ze even expliciet aan het raadsvoorstel, in het raadsvoorstel gemarkeerd hebben. En mantelzorgers vallen daar niet onder. In ieder geval niet onder de hardheidsclausule, want daar vroeg D66 naar volgens mij. Want voor mantelzorg hebben we de wettelijke plicht om sowieso een urgentiecategorie te maken. En we leggen de beoordeling daarvan leggen we bij geinwijs neer. Ja, dan zegt het CDA nog, maak je met 5.1.2 is dat geloof ik, de hardheidsclausule niet om eigenlijk gebruik van die hardheidsclausule om de urgentie te doen. Nee, ook dat is in feite een systematiek die al in de oude verordeningen ook zat. We hebben in de paragraaf urgenties hebben we exact beschreven wat zeg maar de automatische urgenties zijn die verleend. Als je daar en daar en daar en daar aan voldoet, dan krijg je een urgentie. Maar je hebt altijd schrijnende gevallen die net niet in zo'n hokje passen en waarvan je na hele goede bestudering zegt, nou die moeten toch een urgentie krijgen. En daar pas je dan die hardheidsclausule op toe. Die overigens een echte hardheidsclausule is, mevrouw Verbeek, en geen leemteclausule. De leemteclausule zegt dat we de verordening mogen aanpassen als die niet voldoet aan het doel. En wat hier zegt is dat we er een uitzondering op mogen maken. En dat is echt een pure hardheidsclausule, zoals die erin hoort te zitten. Dan is er veel stilgestaan bij de koopgrens. Want daar wijken we echt af van wat er in de regio afgesproken is. Namelijk dat we die koopgrens nu relateren aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie en hem daarop fixeren. En dat heeft ook wel een bijzondere lokale achtergrond. Het hoofdstuk waar dit in geregeld is, is het hoofdstuk die bepaalt of het vergunningsplichtig is om bijvoorbeeld een woning te splitsen in twee appartementen of in drie appartementen. En we hebben daar in het verleden, in 2007, 2008, 2009, een aantal debatten hierover gehad, over dat vraagstuk. Omdat wij een aantal wijken hebben met veel drive-in woningen. Die drive-in woningen lenen zich uitstekend. Ze zijn niet al te duur in de koopprijs en ze lenen zich uitstekend voor splitsing. En dat leidt tot een enorme leefbaarheidsproblemen in die wijk. Want daardoor krijg je in straten, in buurten, krijg je veel meer autoverkeer, krijg je veel te drukke bewoning. En dat was toen de aanleiding voor uw raad om te zeggen, we willen dat eigenlijk beperken. En toen is er beleid vastgesteld, en dat is toen ook in de verordening vast komen te liggen, dat, ik weet het niet meer precies, maar ik geloof maximaal 10% van het aantal woningen in een straat mocht gesplitst of verkamerd worden. En dat instrument, dat werd ons eigenlijk met de nieuwe huisvestingswet uit handen geslagen. De enige reden waarom je nog zo'n grens mag stellen is als je schaarste aan kunt tonen. Nou, wij hebben met enig kunst- en vliegwerk, zal ik maar zeggen, een redenering opgebouwd waardoor wij zeggen die woningen zijn schaars. En daardoor zijn we in ieder geval in staat om die leefbaarheidsproblemen die in wijken kunnen ontstaan, om die nog te kunnen reguleren. En dat is de reden dat we daar hier anders mee omgaan dan een aantal andere gemeentes die die problemen niet hebben. Ik ben daar maar heel eerlijk in. Daarom is het dus ook niet nodig om hem te verhogen of iets dergelijks. Hè. Naar aanleiding van die 10% regeling. We hebben de regeling, een stukje van de regeling die bruikbaar was, hebben we toegepast om een typisch nieuwigheids probleem beheersbaar te maken. Wat ook in die oude verordeningen zat, zeg ik richting D66, is dat als je dan woonruimte onttrok, hè, door het onzelfstandig te maken, dan moest je een vergoeding betalen, €162,50 per vierkante meter woonruimte. Dat was altijd een leuk potje, het kwam overigens niet zo vaak voor. En dat is bij wet verboden, dus die regeling is geschrapt. Dus die inkomsten hebben we in de toekomst niet meer. Staan overigens nergens in de begroting. In de enkele keren dat het voorgekomen is, was het een meevallertje in de jaarrekening. Het leidt niet tot een bezuinigingsopgave of iets dergelijks. Dan tot slot, de ChristenUnie legde een link tussen het reguleren van het splitsen van koopwoningen en het feit dat dat tot minder druk op de sociale huurwoningenbouw zou leiden. Die link die kan ik eerlijk gezegd niet goed volgen. Wat mij betreft kunt u die conclusie niet trekken. Hoe graag ik ook snap dat u dat wilt. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Hebben we dit voldoende besproken? Ik hoor geen opmerkingen. Dan ga ik even een rondje doen. Hamerstuk of bespreekstuk. PvdA had het al gezegd, hè? Hamerstuk. D66 hamerstuk.
Hamerstuk.
VVD hamerstuk.
Bespreekstuk.
Waarom? Wat is het onderwerp?
Graag toch meenemen.
Wilt u even de microfoon gebruiken?
Ik wil het graag toch meenemen naar de fractie om het nader te bespreken.
Dat is geen echte reden. Wat wilt u specifiek bespreken?
Nou, het is mij nog een beetje onduidelijk. En ik wil het graag nog met mijn fractie erover hebben.
Nou, we afspreken dat dat accepteren. Maar als uw fractie het maandag besproken heeft, geeft u dan even door of het een bespreekstuk wordt of een hamerstuk wordt of een bespreekstuk blijft.
Yes.
Ja. Leefbaar Nieuwegein. Ieders Belang.
Ja, voorzitter, het gaat niet goed met u.
Nee, je hebt gelijk. Het baart me ook zorgen.
Ja, heel goed, ja.
Misschien is die Ieders, senior...
Ieders Belang die is van mening dat het een hamerstuk alleen maar kan zijn, omdat we er toch niets aan kunnen veranderen.
Dank u wel. GroenLinks. ChristenUnie, CDA.
Ja, zoals ik, voorzitter, zoals ik al aan had gegeven, hebben we nog even een paar technische vragen. Die zullen er vanavond zijn. En als we voor dinsdag antwoord hebben, heeft u dan ook het antwoord of het een hamerstuk dan wel een bespreekstuk wordt.
Dat is nog even een vraagteken, dus antwoord op de vragen. Hamerstuk. VSP.
Ja, voorzitter. De toezegging van de wethouder dat hij vinger aan de pols houdt en met toekomstige wijzigingen naar de raad toe komt, is het voor ons een hamerstuk.
Goed, dan is het dus een hamerstuk. Pardon? Ja, dat wou ik zeggen. Het is dus een hamerstuk en we zullen even zien.